Goede vrijdag, gemeente. Dat is zeer in het bijzonder een goede avond. Maar kan dat eigenlijk wel als je kijkt naar de gebrokenheid van het leven? Gebroken huwelijken, gebroken gezinnen, gebroken harten. Dichtbij en ver weg. Kan dat eigenlijk wel, zomaar geïsoleerd, Goede Vrijdag, vieren? Te midden van zoveel gebrokenheid, te midden van zoveel brekende ogen, hoeveel mensen sterven op dit moment. Wereldwijd. Ja, Goede Vrijdag, breekt dat eigenlijk niet stuk op de werkelijkheid? Kijk, je kunt wel een stuk romantiek in het leven houden. Zelfs lijdensromantiek rondom Jezus. Maar correspondeert dat nou, accordeert dat nou met de werkelijkheid? We zijn toch vandaag mensen die van de werkelijkheid houden, werkelijkheid beslag stempelt ons leven. Alsjeblieft, wees een beetje realistisch, met twee benen op de grond. Waar haal je dan de moed vandaan? Waar haal je het lef vandaan? Om hoge woorden te spreken, dure woorden, over lijden en sterven, die helend te zijn, heilzaam zouden wezen. Je kunt dat dan wel doen, met een zekere hoogdravendheid, binnen een stuk hoogkerkelijkheid. Maar zou het je niet opbreken, als hij daarmee geen rekening houdt met de gebrokenheid van het leven, die gebroken harten, gebroken levens, brekende ogen? Zou het je niet gaan opbreken als je dwars daartegen in dan toch een eigen beschouwing in stand houdt, erop nahoudt? In hoeverre komt de vonk over dan? Of? Ja. Yeah. Nou, hiervoor, gemeente, kunt u ook al terecht op Golgotha. Want daar zijn ze op het ogenblik ook volop bezig met breken. Eigenlijk te gruwelijk om het te vertellen. Je kent het verhaal. Het gevaar is dat het aan je voorbij gaat. Als je erbij stond, dan zou je onpasselijk van worden. Dat is de werkelijkheid. Romeinse militairen die bezig zijn om de benen te breken van de gekruisigden links en rechts van Jezus. Je moet daar niet bij staan, want dan zou er niet goed van worden. Ja, of moet je wel bij gaan staan? Realistisch toch? En dat breken hier, komt dat niet overeen met die gebrokenheid van het leven dat ik het zojuist over had? Die u misschien ook wel treft, raakt de gebrokenheid. Als je van dichtbij meemaakt, op je een laat werken, je zou er niet goed van worden. Nou, wat gebeurt hier? De benen van de gekruisigde links en rechts van Jezus worden gebroken. Ik zal het niet proberen na te doen. het is te verschrikkelijk. Worden gebroken op verzoek van de Joden. Wat zegt u? Ja, zo vroom zijn ze. Dan loopt de Joodse vroomheid op uit. Buiten Christus. Iedere consequentie voert tot de duivel, zegt een Duits spreekwoord. Op verzoek van de Joden. Want het is vandaag de dag van de voorbereiding op het Pascha. Wij zouden zeggen voorbereiding heilig avondmaal. En maar breken. Breken. Ja, maar het is goed bedoeld. Want op die voorbereiding op het Pascha, dan moet alle onreinheid het land wegwezen. Uit de huizen en buiten de huizen, alle onreinheid moet dan wegwezen. En zeker dode lichamen van terechtgestelden moeten dan wegwezen. Ruimen. En om de zaak een beetje te bespoedigen. Er zit een goede bedoeling achter, dat hoort u wel. Om de zaak een beetje te bespoedigen, hebben de Joden verzocht om de gekruiselde benen kapot te slaan. Ja. Om verzekerd te zijn van de spoedige dood van de gevondenste. Je zou het kunnen noemen de genadeslag. Jongen. Nou, dit is toch wel echt helemaal de barmhartigheden van de goddelozen zijn wreed. De genadeslag. Dan is het voorbij. Met een zware ijzeren staaf verbrijzelde men de beide onderbenen om de dood te versnellen. Je ziet het gebeuren. Je hoort het gebeuren. En dan kom je pas dichtbij. Nou, daardoor werd het onmogelijk voor een gekruisigde om zich nog lang op te richten. Zijn voeten waren vastgenageld. En hij hing aan zijn polsen. Maar kon toch nog een beetje gaan staan. Wat noemt u staan? Om iets van ontspanning teweeg te brengen. Maar daarna kon dat niet meer. Passief hangend aan zijn polsen stierf hij binnen een kwartier. Dat is gebeurd. Ja, op Golgotha zijn ze aan het breken. En tot zover komt de realiteit van Golgotha overeen met de gebroken werkelijkheid van ons leven. Misschien van uw eigen leven. Gebroken huwelijken. Gebroken harten. Brekende ogen. Tot zover. Maar nu komt er iets nieuws. Nu komt er een nieuwe inzet. Nu komt er iets totaal nieuws. Want die werkelijkheid, die goede werkelijkheid om ons heen, in ons leven, die correspondeert niet bij de middelste gekruisigde aangekomen Jezus. Breken zij zijn benen niet. Hebben ze toch enige compassie, een beetje medelijden? Nee. Nee, in tegendeel. Je kunt eigenlijk heel gereedelijk vermoeden dat ze hoopten zijn lijden eigenlijk zoveel mogelijk te verlengen. Het lijden van de Jodenkoning. Want waarom gaan ze eerst naar links en dan naar rechts en slaan ze hem over? Laat hem maar zo lang mogelijk lijden, die Jodenkoning met zijn pretenties. Maar komende tot Jezus, als zij zagen dat hij nu gestorven was, braken zij zijn benen niet. Jezus heeft al het hoofd gebogen en de geest gegeven. Hij is al gestorven. De genadeslag, deze genadeslag is onnodig. Hij behoeft de genade van mensen niet. Hij behoeft de genade van beneden af niet. Dat voorkomt hij. Door van tevoren de geest te geven. Als je goed oplet, gemeente, dan gebeurt hier echt iets bijzonders. Want eigenlijk had het net eender met Jezus moeten gaan als met die anderen. En zeker als je bedenkt dat hij ook helemaal mensenkind geworden is. Vlees en bloed, zoals zijn collega's links en rechts. Eigenlijk had het net eender moeten gaan als bij hen. Eigenlijk wel. Maar als je goed leest, dan leest u tussen de regels door, en ook in de regels zelf wel, dat hij eigenlijk verrassend snel zijn leven beëindigt. Daar zit iets soevereins in. Iets van een koning, ja. Hij beslist zelf wel wanneer hij sterft. En hij is gestorven, voordat zijn deden sterven, met de laatste consequentie van de genadeslag van mensen. Ik zei, hij beëindigt zijn leven verrassend snel. Jawel, maar wat is er gebeurd even tevoren? Wat heeft er geklonken over Golgotha? Die bevrijdende woorden, die volle woorden, die heden nog naklinken en klinken zullen tot de wereld een einde zal nemen. Die volle woorden, het is volbracht. En toen was het klaar. Nou, dan hoeft u ook niet langer meer te lijden. Dan hoeft hij echt niet langer meer te lijden. Wat is gebeurd? Er was erin gehad dat het eigenlijke werk van Christus volbracht is. Nog voor hij sterft. Zijn sterven is ook een bezegeling van het volbrengen van zijn werk. Maar zoals gezegd, dat is klaar. Nou, dan kon hij wel gaan. En hij ging. Eigener beweging. Had hij geen soldaten voor nodig. Alleen behoeven ze nog zijn dood officieel te constateren. En dat doen ze met die speerstoot. Ik preekte daar een jaar of drie geleden over. Weet u wel? En uit zijn zijde kwam bloed en water, bewijs dat hij gestorven was. Nou, dat doen ze dan nog wel. Uiteraard, wat moet ook duidelijk zijn, het evangelie, dat hij werkelijk gestorven is. Maar zijn benen braken zij niet. Waarom niet? Nou, omdat hij al dood was. Toevallig, beetje vlugger dan de anderen. Nee, dat is een interpretatie van beneden af. Laat Johannes het zelf maar zeggen. Johannes duidt het hoger. Hij geeft zelf exegese. Niet moeilijk vanavond. Vers 36. Want deze dingen zijn geschied, opdat de schrift vervuld zal worden, geen been van hem zal verbroken worden. Dus daarom. Opdat het Oude Testament vervuld zou worden. En wel zo helemaal. En zo gaaf. Dat ook geen been gebroken mocht worden. Dat stond namelijk in de Mozaïsche wetgeving ten aanzien van het paaslam. U leest dat heel letterlijk in Exodus 12, vers 46. Dat gaat over het paaslam. En er werd gezegd, en gij zult geen been daaraan breken. Je mocht het slachten. Maar denk erom, breek geen been. Geen botje zal gebroken worden. Dat was ten aanzien van het paaslam Mozaïsch voorschrift. Waarom? Wel voor straks. Hetzelfde leest u ook in Numeri 9 vers 12. Nooit kwam het voor dat van een geslacht paaslam een bot, een been gebroken werd. Door dit gebeuren op Golgotha, verrassend, wordt Jezus heel duidelijk aangewezen als het paaslam. Het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. En dat is de bedoeling van Johannes om dat heel klaar en duidelijk onder ogen te brengen van zijn lezers. Zie je nou wel? Hij is zo. Want tegen ieders verwachting in is het zo met Jezus gegaan. Dus het gaat Johannes heel duidelijk niet om het sensationele van dit gebeuren. Want dat moet je zo gauw mogelijk achterwege laten. Maar het gaat Johannes heel duidelijk om het heilshistorische van wat hier gebeurt en wat er niet gebeurt. Dat heeft heilshistorische betekenis vanuit het Oude Testament. Zie je, hier gaat het Oude Testament vervuld worden in en door het Nieuwe Testament. Daar is Johannes mee bezig. Nogmaals. Door deze gang van zaken is onze Heer Jezus Christus aangewezen als het verbloemde paaslam. Geen twijfel mogelijk, wil Johannes zeggen. Dan moet je nooit meer aan twijfelen. En dan te bedenken, gemeente, dat hier het lam Gods, dat de zonde van de wereld wegdraagt. Zijn uw zonden erbij? Laat u ze hem meenemen. Laat u met het paaslam uw zonden meenemen, wegdragen. In de liefde van God. U krijgt daartoe permissie in het heilige evangelie. Exclusief vanavond verkondigd. Als dit paaslam, het lam Gods, sterft. Dan moet u bedenken dat op datzelfde moment in de tempel de paaslammeren worden geslacht. Want dat was de voorbereiding van het paascha. En terwijl de paaslammeren geslacht worden in de tempel op enige afstand van Golgotha, wordt er geen been, geen botje van die lammeren gebroken. En ook niet van het paaslam hier op Golgotha. We hebben de setting, de context. Twee ongeschonden benen bewijzen dat God zijn lijden en sterven accepteert als offer. Of je mag ook zeggen dat de Vader het lijden en sterven van zijn zoon bestemd tot offer. Al die slachtingen van die paaslammeren de eeuwen door en op dat moment in de tempel worden vervuld hier in Jezus Christus. Het hoofd buigend gaf de geest. En als ze bij Jezus gekomen zijn, dan breken zij zijn benen niet, ziende dat hij al gestorven was. Ziet u wat hier gebeurt? Hoogtepunt van het evangelie. Jezus sterft niet als die anderen. En nou ga ik een andere kant op. En die heeft minstens zoveel bewijskracht in de Bijbel. Ik zei, hij sterft niet zoals zijn collega's links en rechts van hem. Hij sterft geen gewelddadige dood. Hij sterft niet de gewelddadige dood van de goddelozen. Moordenaars. Ja, maar die ene, jawel. Maar hij bleef een moordenaar. Nee, Jezus sterft niet de gewelddadige dood van de goddeloze, maar hij sterft de dood van de rechtvaardige. En nou moet u meegaan naar het psalmboek. Want het psalmboek zegt daarover ook een aantal behartenswaardige dingen. En dan komen wij terecht bij psalm 34, vers 21... waar het een en ander gezegd wordt over de rechtvaardige. De rechtvaardige is diegene die voor God leeft, naar Gods wet leeft. De tzaddik, de rechtvaardige. En van hem zegt de psalmist, hij bewaart, God bewaart al zijn beenderen. Niet één van die wordt gebroken. Dat is de tweede notie. En het paaslam werd geen been gebroken. Maar datzelfde gold ook, zegt Psalm 34 van de rechtvaardige. God bewaart zijn beenderen zo, dat geen been gebroken zal worden. De rechtvaardige zal nooit een gewelddadige dood sterven. Dat zal God voor zorgen, zegt de psalmist. In tegenstelling tot de goddeloze. Psalm 34, vers 22. De boosheid zal de goddeloze doden. Een verschil van sterven, kennelijk. Psalm 34 geeft heel duidelijk een tekening van goddelijke bewaring van de lijdende rechtvaardige. Dat moet erbij houden, ernaast zetten. Want Jezus is hier die rechtvaardige van Psalm 34. Zeker na die woorden, het is volbracht. Is hij de vervulling van de oud-testamentische tzaddik, rechtvaardige, die volmaakt en volkomen leeft naar Gods wet. Hij is dat bij uitnemendheid geworden, doordat hij die wet zelf heeft vervuld met zijn lijden en met zijn doen van de wet van God en zijn dragen van de negatieve uitwerking van de wet van God, de toorn van God over zijn leven. Hij gaf zichzelf. Hij is nu de rechtvaardige bij uitnemendheid. En daarvan geeft iemand rondom het kruis ook getuigenis. Denk u maar aan die Romeinse centurio, die officier, die hoofdman op 100, die op een gegeven moment roept, waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En daar hebt u een getuige uit de klassieke wereld. uit de Romeinse wereld van recht en beschaving. Hij kon het weten, eigenlijk. Deze mens was rechtvaardig. Dus hier is een rechtvaardige gestorven. En Johannes volgt een Joodse traditie waarin genoemde passages worden gecombineerd. Van het paaslam, geen been gebroken, en van de rechtvaardige uit Psalm 34, van wie geen been zal gebroken worden. Hij combineert beide passages. Er volgde nog een Joodse traditie. Hier, gemeente, wordt in beginsel de gebrokenheid van het leven al geheeld. Door het niet breken van zijn benen. Je mag het zo zeggen. Na dat dure woord, na dat evangeliewoord, het is volbracht. Kan er niet meer gebroken. Nu de heelheid is aangebracht in de verzoening, en dat is de verzoening toch, mag er niet mee gebroken worden, kan er niet mee gebroken worden. Want dat breken past niet bij het heil, bij het heil, maar het heil van God. Dan kom ik bij de volgende vraag, en die heb ik laten liggen even. Die was vrij moeilijk te beantwoorden, tot mijn eigen verbazing. Ik heb eigenlijk lang moeten zoeken in de commentaren, voordat ik eigenlijk een antwoord daarop kreeg. Want ik heb eigenlijk nooit stilgestaan bij de vraag, en ik moet dat op mijn schaamte wel zeggen tegen u. Ik heb eigenlijk nooit afgevraagd, waarom moest het paaslam heel zijn? Dat voorschrift, dat wist u ook wel. Geen been mocht gebroken worden. Maar waarom eigenlijk niet? Wat zit erachter? Wat is de motivatie? Wat is de gedachte erachter? Waarom moest het paaslam heel zijn? Langzamerhand werd het me duidelijk dat dit het moet wezen. Maar dan moet je het wel leggen, de uitleg van het paaslam, naast die van Psalm 34. De rechtvaardige mocht wel sterven, maar niet gewelddadig. Toch? Die gewelddadige dood overkwam alleen de goddeloze. Nou, het hele paaslam zag op het hele volk Israël, toen in dat moment in Egypte, weet u wel, aan wie de gewelddadige dood van de Egyptenaars voorbij ging. En het hele paaslam is daarvan symboliek. Staat symbolisch voor het hele volk Israël. Nogmaals, aan wie de gewelddadige dood van de Egyptenaren voorbij ging. En nou begrijpt u, dat het woordje heel alles te maken heeft met heilig. Heilig komt van heel. E-I was vroeger 2x E. Nou begrijpt u dat het volk is dat een heilig volk was, is. Omdat in haar historie de gewelddadige dood eraan ging. Dat lag besloten in het paaslam. Het paaslam mocht wel worden gedood, maar niet gewelddadig. Heel simpel gezegd, het mocht niet worden doodgeslagen. Dat kwam wel voor bij andere volken. Als men dieren ging offeren, ja, dieren ging je toch slachten, dan sloegen ze dood. Op zijn kop, weet u wel. Dat mocht niet. Het mocht geen gewelddadige dood sterven. Want een gewelddadige dood hoort kennelijk bij de goddeloze. Begrijp je het nou een beetje? Hier is rechtvaardigheid gemengd met barmhartigheid. Dat paaslam werd geslacht En dat is ook pijnlijk natuurlijk. Maar laat ik het nou eens heel gewoon zeggen, dat gebeurde wel fatsoenlijk. Net zo min mogelijk lijden. Ja? Beschaafd zou je bijna zeggen. Er werd barmhartigheid betracht. Te midden van de rechtvaardigheid. En nou komt u heel dicht bij de Bijbelse notie van barmhartigheid en rechtvaardigheid. Denk aan de catechismusvragen die naar gaan. Is God dan niet barmhartig? Hij is ook rechtvaardig. Ja, en hij is rechtvaardig, maar ook barmhartig. Dat spreekt elkaar nooit tegen. Dat vult elkaar aan. Dat vertaalt elkaar. Dat is een eenheid. Terwijl hier op Golgotha, die Romeinse soldaten bezig zijn, dan zie je heel duidelijk dat de barmhartigheden van de goddelozen zijn wreed. Een gewelddadige doodsterven die anderen. Maar de middelste sterft wel, maar niet gewelddadig. Zoals het paaslam niet gewelddadig stierf. Maar komen ze tot Jezus, als zij zagen dat hij nu gestorven was, zo braken zij zijn benen niet. Kan niet. Hij is nu de rechtvaardige van Psalm 34. En het hele gave paaslam blijft heel. En daardoor werd eigenlijk zijn vernieling op de paasmorgen voorbereid. Want hij zal opstaan. En opstaan kan alleen letterlijk als hij kan staan. Toch? Vanuit zijn benen niet gebroken worden. Ik zei, hier wordt zijn opstanding voorbereid. Zijn vernieuwing voorbereid. Gemeente, zie het paaslam. Goede vrijdagavond, zie het lam God dat de zonde van de wereld wegdraagt. Hij draagt uw zonden mee, gelooft u dat? De zonde van de wereld draagt hij weg, door u toch ook bij. U krijgt permissie dat te geloven, dat het lam van God hier sterft in uw plaats. Nee? Goede vrijdag breekt niet stuk op de werkelijkheid, weet u al. Gebroken levens, gebroken harten, gebroken situaties, gebroken gezinnen, gebroken en brekende ogen. Nee, Goede Vrijdag spreekt niet stuk op die alledaagse werkelijkheid, maar het is omgekeerd. De alledaagse werkelijkheid van u en mij, van de wereld om ons heen, de alledaagse werkelijkheid, breekt stuk op Goede Vrijdag. Breaking news, wat mij betreft. Baanbrekend nieuws. Dit heeft voorrang. Dit is het nieuws wat al andere nieuws bepaalt. Heb je het al gehoord? Heb je het al gehoord? Vanavond, Irak. Had u het over? Breaking news. Baanbrekend nieuws. Dit is het nieuws wat ons leven werkelijk stempelt, bepaalt. Komt het door? Je moet er wel nota van nemen. Ja. Evangelie van Johannes. De toekomst wordt hier opengebroken. Naar de heelheid van straks. Omdat de benen van de gekruisten niet gebroken werden. En nou ga ik meer naar binnen toe. En hoop ik dat u meekomt. Dat u het oppakt in de genade. Zo heelt hij de gebrokenen van hart. Ja, dat is iets anders dan gebroken harten. Een gebrokene van hart is niet iemand die een gebroken hart heeft. Gebroken harten zijn er zoveel. Dat is op zich uitzichtloos. maar een gebrokene van hart. Dan komt God bij. Dan komt Gods geest bij. Een gebrokene van hart. Mijn zonde, mijn schuld. Dat paaslam daar moest sterven. Kunnen we er nog bij? De dubbele zin van het woord. Vandaag de dag. Kunnen we daar nog bij? Mijn schuld. Dat het paaslam daar gestorven is. Mijn schuld. Nou, het is genade als je dat zegt. Maar dat breekt je hart. Dat breekt je hart. Gebrokene van hart. Hier gaat hij gebrokene van hart helen. Omdat zijn benen niet gebroken werden. En moet u goed luisteren. Het heilig beeld van God. Dat gewerkt wordt in gebrokenen van hart. Kan niet meer gebroken worden. Ja, dat moet je verstaan. De wedergeboorte, Sint Johannes Evangelie, waar het heilig beeld van God gewerkt wordt in de mens, de wedergeboorte, kan nooit meer gebroken worden. Ook niet, juist niet, als je met Christus gekruisigd gaat worden. Dan breekt er veel. Dan breekt er veel af. Maar dat heilig beeld van God kan niet meer gebroken worden. Omdat zijn benen niet gebroken werden. Het hele, het heilige paaslam in hem begrepen. Ik kan het ook anders zeggen. En ik moet ook anders zeggen. In de verzoening door voldoening. En dat is de goede vrijdag, hè. Wordt het beeld van God hersteld. Het heilig beeld van God. En dat betekent. Een stervend leven wat een christen leent. Ik ben met Christus gekruisigd. Dat stervende leven. Dat doet nooit het beeld van God verbreken. Nooit. Dat beeld blijft intact. Kan niet gebroken worden. En dat stervensproces met Christus. En dat breng ik u heel dichtbij bij het kruis. Dat kan er heel pijnlijk aan toe gaan. Nogmaals, dat er veel breekt en afbreekt en knapt. Sterft en wegsterft. Maar dat heilig beeld kan nooit gebroken worden. Dat wordt juist door dat sterven heen opgericht. In de harten van algenen. Die wederom geboren worden op een levende hoop. Als stervende. Toch zien wij leven. Dat is het geheim. Vanuit de verzoening door voldoening sterven we wel. Maar niet gewelddadig. Sterven we wel, jawel, maar dan de dood van een rechtvaardige. Of de dood van een gerechtvaardigde. En dan moet je meekomen. En dat is wel een dood. Maar een weldadige dood. Geen gewelddadige dood. De dood van de goddeloze. Begrijp je? Dat sterven is een kwestie van gekastijd worden. Tot ons nut. Maar niet met het dodelijke afloop van het gewelddadig gedood worden. Van Gods aangezicht weggedaan worden. Dat kan niet meer. Dan sterven we niet de dood van de goddeloze. Maar van de rechtvaardige. Van het paaslam. Geen been werd gebroken. En daar heb je de betekenis en de rijkwijde van het met Christus. Nou ja, met Christus gestorven zijn. Niet gewelddadig. Als een goddeloze weggedaan van Gods aangezicht. Dat was een weldadige dood. Waarin God de weldaden van zijn genade en barmhartigheid kenbaar maakt. En dan gaat het om dat u meekomt. En nummer 9. Zal de offeraar van het hele paaslam geen kwaad overkomen. De uitleg is deze. Daardoor zal de offeraar niet voor eeuwig een gebrokene van hart zijn. Dat is de nieuwste exegese. Doordat hij een heel paaslam offert, zal hij niet tot een eeuwigheid een gebrokene van hart zijn. Dan heb je de verbinding tussen offer en offeraar. Als wij zo bij het offer betrokken zijn, van het paaslam, geen been gebroken, zullen we nooit tot een eeuwigheid een gebrokene van hart zijn. Integendeel, heel heilig. Daarom is het Goede Vrijdag. En eigenlijk mag je zeggen, hier heb je een voortreffelijk voorbeeld van euthanasie. In de meest positieve zin van het woord. Euthanasie, een goede dood. De dood van het paaslam. De dood van de rechtvaardige. Een goede dood. Hoe wordt dat later vertaald in het Nieuwe Testament? Ontslapen in Jezus. In slaap vallen in Jezus. Dus het gewelddadige, het hardhandige is daar weg. Het afschrikwekkende is weg. Ontslapen in Jezus. Zoals hij in slaap is gevallen. De geest gaf. Pakt u het op. Na de verzoening door voldoening, leg deze leven af, bewees het paaslam te zijn, als zodanig aangewezen door de Vader. Gelooft u dit breaking news van het evangelie? Dit zegt baanbrekende nieuws als het belangrijkste nieuws vandaag. Goed nieuws. Alle andere nieuws waar je hart onder breekt, opzij. Dit is het nieuws. Het goede nieuws. Evangelie. Euthanasie. Een goede dood. In het paaslam. Gemeente. Een vraag. Sterven wij straks de gewelddadige dood van de goddelozen? Dat is een vraag. En dan moet je niet minimaliseren, marginaliseren, want de dood is de laatste vijand, zegt de Bijbel zelf. Maar als nou eens bij die laatste vijand blijft in die zin dat je daarachter ook geen vriend meer ontmoet. Maar God je vijand is. Zeg, als wij straks sterven, allen zullen wij sterven. Sterven dan een gewelddadige dood van de goddelozen? Of de dood van de rechtvaardige? De dood van de gerechtvaardigde? De dood van het paaslam? De dood van Christus? Dan wordt het heilige beeld van God niet verbroken in je sterven. Al kan het er erg aan toe. Maar het heilig beeld blijft intact. Wordt niet verbroken. Hoezo? Nou, is er liefde tussen. Zondags liefde. Gods liefde. Niets zal ons scheiden. Ook in het stervensproces niet. Van de liefde van Christus. Nog dood, nog leven. Kijk. Eén van twee. Dit Goede Vrijdag evangelie. wordt ons verkondigd om meegenomen te worden door de zondaarsliefde van Christus. En dan ga je goede toekomst tegemoet. Ook al moet je eenmaal sterven. Maar dat is niet erg. Dat is euthanasie. Een goede dood. Inslapen in Jezus. En daar kun je soms zelfs naar verlangen. Dat heeft niks gewelddadigs. Dat heeft niks afschrikwekkends. Helemaal. Het was de dood van het Haaslam. Niet gewelddadig was. Ook niet van Christus. Vanwege de verzoening die aangebracht was. Het is volbracht. Dat is het punt. Eén van twee. Het wordt straks gemeend een gewelddadig sterven. Of een weldadig sterven. Weldadig.